het zou heel goed zijn als mensen gewoon een stuk gevarieerder eten. En binnen gevarieerd eten valt absoluut ook dierlijke voeding, maar absoluut ook plantaardige voeding. Maar weet je, iedereen zegt altijd, ja, ik heb echt niet extra gegeten hoor, ik snap niet waardoor ik niet meer afval. Nou, dat is gewoon gelul. Je valt gewoon niet meer af omdat je meer vreet dan dat je zegt dat je doet. Of meer vreet dan dat je door hebt dat je doet. Als je op een gegeven moment in een calorietekort niet meer afvalt, is dat gewoon omdat je dat elastiek zo strak hebt staan, dat het ene etentje in één keer escaleert naar fucking 15.000 calorieën onbeperkt sushi, waar je weer een fucking maand mee bezig bent om recht te trekken.
Hey yo, die korting is lit. Alle mensen worden fit. Full body workouts of gesplit.
Jouw supplementen voor de laagste prijs? Check die sportpoeder app, want
die korting is lit.
Vergelijk en maak de beste keuze voor je sportsupplementen.
Een hele groeiedag. Welkom terug bij een gloednieuwe sportpoeder podcast met de enige echte Papa Jay. Jay, van harte welkom of dank dat je weer tijd voor ons wilde maken. Dikke shout-out naar de Telgoe Showroom in Dordrecht. Dat we hier aanwezig mochten zijn voor de podcast.
Zal ik eens beginnen met een leuk raadseltje?
Jay, trap hem eens af. Ik ben benieuwd.
Wat dacht God toen die Eva voor het eerst in de zee zag zwemmen?
Adam, snap je?
Hij landde even niet. Maar laten we hem even staan. Kijken wat mensen in de comments zeggen.
Wat denken jullie dat het was?
Ja.
Of wat het zal zijn? Nee, we gaan het vandaag hebben over de bepaalde soort diëten. Want je ziet het tegenwoordig steeds meer op TikTok is het vooral helemaal booming. Maar op Instagram mensen vasten voor een jaar lang. En daar hoor je dan nooit meer wat van, want ze zijn overleden.
Die zijn dood, ja precies.
Nee, maar allemaal tegenwoordig steeds meer diëten. Ik heb ze opgeschreven. Het vaste, vegetarisch, vegan, keto, carnivore, noem het allemaal maar op. Er zijn steeds meer bepaalde trends die doorkomen. Ik denk ergens dat het goed is, omdat mensen zich committen aan een bepaalde leefstijl. Maar ik denk ook dat het gevaarlijk kan zijn, mits je ergens in doorslaat of een tekort krijgt aan bepaalde... micro's.
Doorslaan doen wij gelukkig niet, hè?
Nee, inderdaad. Want we hebben een overvloed aan eten altijd. Bepaalde diëten. Ik doe het nu zelf tegenwoordig ook al een beetje tijdens mijn droogtraject. Puur gewoon om mijn calorieën in te beperken binnen een bepaald tijdslot. Maar intermittent fasten. Het vasten zelf. De Ramadan staat natuurlijk binnenkort ook voor de deur. Het is nu 7 maart dat we dit opnemen. Dus de Ramadan komt er nog aan. Voor mij volgende week dat gaat beginnen. Jay, je hebt natuurlijk je opleidingen gehad, cursussen gedaan en je leest je natuurlijk zelf ook nog dagelijks in. Doe jij bijvoorbeeld ook aan vasten tijdens jouw prep als jij in een calorieëntekort zit?
Heb ik afgelopen prep wel gedaan.
En hoe lang vast je dan?
Nou, daar zaten wel extreme gevallen bij hoor. Ja? Moet ik het wel een beetje met een korreltje zout nemen? Want ik nam bijvoorbeeld wel intracarbs, bijvoorbeeld 10 gram of zo, weet je. Of het EAA's en zo. Mm-hmm. Dus het was niet helemaal vaste. Maar ik had toen dagen dat ik mijn ontbijt om 6 uur 's avonds pakte.
Ja, maar dan is het geen ontbijt meer.
Nee, precies.
Dat is gewoon een late lunch.
Breakfast, breakfast. Dus in zekere zin in het Engels is het wel...
Ja. Nou ja, ik merk zelf ook als ik mijn eerste maaltijd steeds verder naar voren schuif. Het is nu 2:30 dat we dit opnemen. Ik heb net al 2:15 pas
naar
mijn
achter.
Eerste... Wat zei je?
Naar voren schuiven, maar je bedoelt naar achter.
Oh ja, naar voren schuiven inderdaad.
Naar achter schuiven.
Achter in de dag bedoelde ik eigenlijk. Maar
ja.
Maar
je zei naar voren schuiven.
Oh, naar voren. Nou ja. Anyway, sorry. Excuses. Maar in ieder geval, als ik het later op de dag neem...
Okay,
dat het wel makkelijker voor mij is om het dan vol te houden. Want ik merk gewoon dat als ik eerder begin met eten op een dag... Ja. dat ik dan ook weer sneller honger krijg. Ja. Want dat motortje gaat aan, voor mijn gevoel. Klopt dat ook?
Nee.
Of zeg je van, dat klopt niet?
Nee, dat motortje dat staat altijd aan.
Ja.
Dus dat is niet het geval.
Kan het wel een bepaalde prikkel geven aan je hongerhormoon bijvoorbeeld?
Ik weet niet helemaal precies waarom het... Want ik ervaar dat zelf ook, hoor, wat je zegt. Dat op het moment dat jij de eerste maaltijd hebt gepakt... Maar ik denk dat meer dat een beetje een stuk mentaal is. Van,
ik heb gegeten, dus er mag nog wel wat bij.
Precies, ja. En dat is waar ik zelf ook elke keer op vastliep. Maar puur vanuit spierbehoud... is er wel een heel goed argument te maken om je eiwitinname in ieder geval over 4 of 5 keer per dag te spreiden. Dus wat betreft spiereiwitsynthese is dat wel gunstig. Alleen, en ik denk dat ik dat aanstaande kut ook al ga doen, om even te kijken of ik het verschil goed kan merken.
En waarom is dat dan? Want jij zegt over die 4-5 uur per dag. Dat is denk ik meer gewoon om je eiwittenname meer te spreiden.
Ja, er zijn wat onderzoeken gedaan dat ze... we weten dat eiwitinname zorgt voor een afname van muscle protein breakdown. Dus afbraak van spiereiwit. En kan zorgen voor muscle protein synthesis. Dus het opbouwen van spiereiwit. En dat zijn twee verschillende processen. Afbraak is iets anders dan opbouw. Hoe kleiner de afbraak en hoe groter opbouw, hoe meer netto je overhoudt, zeg maar.
Ja.
Daar hebben ze wat onderzoeken gedaan dat ze gewoon, mensen één keer eiwit geven per dag. Volgens mij weet ik veel, 2, 3. Ik weet niet precies wat de stappen waren. En ze hadden op een gegeven moment dat ze een groep hadden die... dat waren twee verschillende onderzoeken volgens mij. Bij het ene onderzoek hadden ze volgens mij tot 10 eiwitdoseringen per dag. Maar dan wel de totale hoeveelheid eiwit per dag gelijk. Maar dat betekent dus dat je steeds een hele kleine hoeveelheid eiwit in een heel klein beetje geeft. En dan een half uur later weer of een uur later weer. En er was zelfs een onderzoek gedaan dat ze aminozuren via een infuus toedienen. Dus eigenlijk gewoon een continue instroom van aminozuren. En wat ze dan met eiwitten zien... Dat noemen ze volgens mij de refractory period. Dus dat ze om spier-eiwitsynthese te maximaliseren... wil je niet een constante instroom, maar wil je een bolus geven... dus een grote hoeveelheid in één keer... dan een paar uur niks en dan weer een bolus. Dus het is dan gunstiger om, 50 gram eiwit in 5 uur tijd... beter op zeg maar uur 0 25 gram en na uur 5 25 gram is gunstiger dan elk uur 10 gram of elk half uur 5 gram.
Ja, oké. Okay. Ja,
dus je wil je eiwitinname bij voorkeur... om het verhaal compleet te maken. Maar om alle eiwitten van de hele dag in één keer te geven is ook niet ideaal. Omdat je lichaam op dat specifieke moment... die 200 gram eiwit niet kan opslaan voor ook spiereiwitsynthese in de toekomst, zeg maar.
Ja, precies.
Dus je lichaam kan, eiwit, in principe slaat het lichaam natuurlijk eiwit op in de vorm van huid en spier. Dus voor hele lange periodes, als je heel weinig eet, ga je afvallen, huid gaat loshangen. En die huid kan gebruikt worden voor, aanvulling van aminozuren voor organen en zo. En bij veel te lage eiwitinname ga je lichaam natuurlijk spiermassa aanspreken voor... levensessentiële processen. Stel dat jij 200 gram eiwit per dag nodig hebt... dan wil je dus niet die 200 gram over 12 keer spreiden. Dat is het andere uiterste. Maar je wil ook niet die 200 gram in één maaltijd binnenkrijgen. Want dat is voor spiereiwitsynthese ook niet ideaal. En waar de sweet spot een beetje lijkt te liggen... laat zeggen 4-5 maaltijden per dag.
Ja. Oké, okay. Maar dat heeft niet te maken met, of ik noem het altijd een fitnessfabeltje over het feit dat je maar maximaal 30 gram eiwitten per maaltijd kan opnemen.
Nee, dat is onzin.
Dat is bullshit, inderdaad.
Zeker.
Ja, want je eiwitten worden wel gewoon opgenomen.
Opgenomen is altijd, ook als je 200 gram in één keer binnenkrijgt, dat wordt gewoon opgenomen. Kijk wat ik net zei. Stel dat jij 's ochtends om 8 uur een training doet, dan kan je wel leuk je 200 gram eiwit om 9 uur direct naar die training pakken. Maar... om 12 uur 's nachts na die training is je lichaam nog steeds bezig met het stellen van die training. Maar die 200 gram eiwit is al lang opgenomen en verwerkt. Ja. Dus dan kan je in die periode wil je lichaam nog steeds herstellen van die training. Maar er zijn op dat moment geen eiwitten beschikbaar om dat te doen. En wat dan beter zou zijn, is om bijvoorbeeld, wat al veel beter zou zijn, is om dat direct na je training 100 gram te doen. En 's middags om 4 uur nog een keer 100 gram, om even wat te noemen. Want dat betekent dat je in ieder geval op twee momenten van de dag... Een shot eiwit hebt waar die je lichaam kan gebruiken om die spieren te herstellen. Maar wat nog beter zou zijn, is om bijvoorbeeld 4 keer 50 gram toe te dienen.
Ja.
En of 5 keer 40 gram beter is, ja.
Ja, precies. Oké, okay. Maar het wordt in ieder geval niet verdampt in de lucht.
Nee, zeker niet. Nee.
Oké. Okay. Hey, en als we dan eventjes het betrekken tot mijzelf. Ik heb dan bijvoorbeeld dat ik vaak dus eigenlijk mijn eetmomenten tussen 3 uur 's middags en dan 11 uur 's avonds heb.
Mm-hmm. Hoeveel eetmomenten doe je dan?
Even kijken, om 3 uur, om 5 uur, dan trainen, dan denk ik om 7 uur, dan om 9 uur en om 11 uur. Dus 5 eigenlijk, zoiets ongeveer. Ja. En dan om 11 uur mijn kwarkje, om zo te zeggen. Zou dat dan wel volgens dat onderzoek voldoende zijn?
Hoe laat train je?
Ja, van 5 tot 7. En dan
ja, oké, okay. dat is dan sowieso wel chill.
7 uur wel de grootste maaltijd.
Ja, dat is dan wel gunstig dat je in ieder geval in je eating window ook traint. Dat is voor, nou ja, voor de mensen die dat die Ramadan gaan doen. Ik heb natuurlijk, heb jij vorige keer ook al aangehaald, die ja, Ramadan is wel geweest als deze uitkomt, volgens ja. mij. Geeft verder niet. Ik heb in die e-book ook staan dat je bij voorkeur zo mogelijk... kijk, en zij hebben natuurlijk het nadeel dat ze ook geen water overdag drinken.
Ja.
Dus dat is echt nogal extra zwaar natuurlijk. Maar bij voorkeur, of je nou bezig bent met Ramadan of bezig bent met intermittent fasting, whatever, dat je training in de eating window plaatsvindt. Zo mogelijk dat je inderdaad voor je training ook al iets binnen hebt gekregen. En in het geval van Ramadan zou dat bijvoorbeeld even wat water met wat zout en wat aminozuren kunnen zijn. Wordt fucking snel opgenomen, kan je eigenlijk bijna gelijk wat mee. Daarna je training. En dan ook na je training, nou ja, zoals jij net zegt, dat je in ieder geval een hele grote maaltijd hebt waar je goed van kan herstellen. En waar eiwitsynthese ook de plaats kan vinden.
Ja.
Maar in jouw situatie, even kijken, 3 uur tot 11 uur. Dan, wat je dan zou kunnen doen, dat je om 3 uur eet je eiwitten. Om 5 uur eet je geen eiwitten. Om 7 uur eet je wel weer eiwitten. Dat is je post-workout maaltijd dan. Dan zou je, laat dan zeggen dat je om 7 uur je... snelle eiwitten binnenkrijgt. En dat je dan om nou ja, weet ik veel, 9 uur of zo nog wat vrij snelle verteerbare eiwitten binnenkrijgt. En dan 11 uur weer langzaam verteerbare.
Ja.
Zo zou je hem in kunnen delen.
Eiwitten. Wat zijn dan snelle eiwitten bijvoorbeeld?
Bijvoorbeeld, nou ja, kijk, in principe alle voeding die vloeibaar is, wordt doorgaans sneller opgenomen dan niet vloeibare voeding. Nou is het natuurlijk wel zo, caseïne is ook vloeibaar, wordt wel langzaam opgenomen. Dus dit is even een vuistregel. Maar... kijk, aminozuren of eiwitpoeder, wei-eiwit, is erg snel opneembaar. Vlees wordt natuurlijk wat langzamer opgenomen. Maar als jij vlees zonder vet, wordt bijvoorbeeld een stuk sneller opgenomen weer. Of vlees dat heel erg, nou ja, weet ik voor pulled beef of zo, wordt sneller opgenomen, dat het een stuk kleiner is. Dus ja. Dat kan sneller door enzymen worden, nou ja, bereikt. Dan als jij hele brokken biefstuk in één keer doorslikt, zeg maar.
Goed kouwen is ook belangrijk.
Goed kouwen is heel belangrijk voor vertering.
Ja.
Weet je, vroeger als je dan zo'n stuk biefstuk met een stuk zeem erin, dat je denkt, slik het wel door. En dat je dan zo'n hele klomp in één keer in je strotklem hebt zitten.
Ja, ja, niet best idee inderdaad. Nee. Okay. Nou, duidelijk over het onderdeel vasten. Dan denk ik nog één laatste vraag. Gevast trainen. Want ja, als mensen een dag lang vasten, gaan ze ook gevast trainen. Er is natuurlijk wel een verschil tussen dat... Stel dat ik om 3 uur mijn eerste training heb en ik eet daarna pas.
Ja.
Is het een verschil tussen dan dat je 48 uur lang vast? Wat zijn de voordelen en de nadelen van het gevaste trainen?
Hey, sorry dat ik deze aflevering onderbreek, maar deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Body & Fit. En dankzij de sponsoring van Body & Fit kunnen jullie deze content gratis aan blijven bieden. Wil je nou bij Body & Fit bestellen, staat er een kortscode in de app of op sportpoeder.nl. Dus dan bespaar jij weer lekker en geniet lekker verder van deze aflevering.
Laten we beginnen met voordelen. Geen.
Oké.
Kijk, in principe, uiteraard, er kan een voordeel zitten voor jou... weet ik veel, dat het, nou, waar we het net over hadden, dat er vast makkelijker vol te houden is. Of qua timing met 's ochtends eten moeten, weet je, weet ik veel, qua tijdsdruk of qua haast, weet ik het wat. Er zijn natuurlijk best wat voordelen te verzinnen waarom jij 's ochtends niet zou ontbijten. Misschien trek, whatever. Alleen gevast trainen heeft geen voordelen ten opzichte van ongevast trainen. Zeker ook voor wat betreft, nou ja, kracht... spierbehoud, verminderen spierafbraak, heeft een maaltijd voor je training zeer waarschijnlijk geen nadelen en waarschijnlijk wel een hoop voordelen. Ja. Dus gevast trainen, kijk, soms komt het niet anders uit, nou dan is dat zo, maar hou jezelf niet voor dat het beter werkt.
Oké. En wat zijn dan de nadelen van het gevast trainen?
Heb ik net al natuurlijk een beetje verklapt, die vergrote muscle protein breakdown,
ja.
Verlaagde muscle protein synthesis, afhankelijk van of jij in een groot calorietekort zit, ja of nee, kan het zijn dat je energievoorraden, glycogeenvoorraden erg leeg zijn. Nou is de maaltijd voor je training niet per se het meest gunstige moment om glycogeen op te laden, maar dat is nou weer even een heel ander verhaal. Maar als jij in een calorietekort zit, een heftig calorietekort zit, en je traint ook nog eens gevast, zou het best kunnen zijn dat jouw energie en jouw output tijdens die training een stuk lager zijn dan wanneer je wel een maaltijd van tevoren had genomen. De trainingsintensiteit is natuurlijk een van de belangrijkste dingen voor spieropbouw of behoud. Dus ik hoef je niet uit te leggen waarom dit nadelig zou kunnen zijn. Precies. Ander punt, veel mensen die denken dat ze gevast trainen of gevast cardio doen, omdat je daar meer calorieën mee verbrandt en een groter aandeel vetmassa mee verbrandt. Maar er zijn ook wat onderzoeken gedaan. Ik zeg niet dat gevast cardio slecht is hoor, maar er zijn wat onderzoeken gedaan dat wanneer jij gevast cardio doet of gevast traint, zeker in periodes van een groot calorietekort, dat de trainingsintensiteit dusdanig gaat leiden dat het totaal aan verbruikte calorie alsnog een stuk lager zal uitkomen. Mm. Dus ook wat dat betreft hoeft dat niet per se heel, heel positief te zijn. En dan zou ik zelf ook nog wat onderscheid willen maken tussen naturel en niet naturel. Als naturel atleet zou ik er helemaal voorzichtig mee zijn. Ook weer vanwege dat stuk spierafbraak.
Ja, dat is ook steeds dat is ook lastiger te realiseren. En spierbehoud is ook lastiger te realiseren als je naturel traint. Ja. Omdat je natuurlijk in een calorieëntekort...
Je hormonen gaan al aan gort. Nou ja, weet je, en er is natuurlijk zeker een correlatie. Ik zeg niet dat die correlatie super sterk is of zo, maar er is absoluut een correlatie tussen testosteronspiegels onder andere en spiermassa. Ja. En als jij echt gewoon diep in je calorietekort zit, ja, dan zal testosteron zal zeker wel negatief beïnvloed worden. Dat kan op zijn beurt, kan, hoeft niet, maar het kan op zijn beurt weer een negatief effect op spiermassa hebben.
Ja, ik had vorig jaar dat ik zo lang durig in een calorietekort zat, dat was 5 maanden voor mij, 4,5. Dat op een gegeven moment mijn libido er ook onder ging
leiden. Ja, absoluut. Ja. Dat geloof ik zo.
Dus dat,
maar dat is wel een interessante, want die heb ik afgelopen week een paar keer voorbij gekregen. Dat verhaal wat jij net zegt, dat correleren of dat relateren mensen vaak aan testosteron. Maar jongens die kuren, die in een streng calorietekort gaan zitten, gaan alsnog merken dat libido omlaag gaat.
Ja.
Dus libido hangt niet alleen af van wel of geen testosteronwaardes in je bloed.
Nee, dat is waar natuurlijk. Alleen
het speelt mee. Maar het is wel goed om je te
beseffen. Of ik misschien niet te ver aan het doorgaan ben. Voor mij heb jij ooit ook een keer gezegd van als je netty bent, wil je eigenlijk liever niet onder de 10% gaan. 10% lichaamsvet.
Wat betreft hormoonfunctie en zo. Ja, zou ik. Laat hem dan anders verwoorden. Ik denk dat als jij jouw hormoonwaardes weet wat betreft schildklier, groeihormoon, testosteron, als jij al die waardes weet op een gezond vetpercentage, dat het gezonder zou zijn om te kutten terwijl je die waardes vervangt door exogene toediening en dan naar een laag vetpercentage werkt, dan als naturel zijnde naar een laag vetpercentage werken.
Ja.
En kijk, uiteraard ga je doseren boven deze hoeveelheden, dan wordt het een ander verhaal wat betreft gezondheid. Maar jouw eigen hormoonproductie vervangen, dus echt een hormone replacement therapy, zou dan tot een gezonder en een beter eindresultaat leiden dan het naturel doen.
Ja. Nou is het natuurlijk geen advies om te gaan kuren.
Kuren is beter dan niet kuren. hier heb je je reel.
Ja, daar gaan we gelijk. Nee, dat is niet waar, jongens. Dat is niet waar.
Nee, maar kijk, meer een beetje om aan te geven dat... ik heb dat ook wel in een ander videootje gezegd. Bodybuilding aan zich is gewoon geen sport die je doet voor je gezondheid. En heb je er allemaal van die mensen die erover struiken. Ja, krachttraining is gezond. Ja, dat zeg ik ook niet. Maar bodybuilding...
is wat anders dan krachttraining.
Absoluut, zeker. En afvallen tot een vetpercentage voor een wedstrijd of een fotoshoot is per definitie, of je het nou naturel doet of niet, is fucking ongezond. Dat doe je niet voor je gezondheid.
Nee, dat doe je meer voor de prestatie.
Precies, ja.
Oké. Hey, de insteek van deze podcast was om een bepaalde dieet te bespreken. Ik denk dat het goed is dat we nu gewoon eventjes ingaan op het vasten, omdat het gewoon echt super populair is de laatste tijd. Sommige mensen vasten meerdere dagen lang. Nou, we hebben het nu gewoon gehoord. Het is gewoon niet optimaal voor je. Nee. Je kan het altijd een keer proberen als je wil. Maar ja, als je onder de grond ligt, moet je niet bij ons aan komen kloppen.
Waarom mensen dat aanhalen is omdat ze denken dat autofagie, dus het opruimen van...
oude cellen, volgens mij.
Juist, precies. Van beschadigde cellen, oude cellen, weet ik het wat. Dat zou inderdaad aangezet worden door langdurig calorietekort. Het probleem daarmee is hetzelfde als dat bijvoorbeeld mensen zeggen dat vasten goed is voor groeihormoon. Groeihormoon piekt enorm, dus vast is goed voor spiergroei. Dat slaat natuurlijk nergens op, want in een periode dat jij gevast bent, heb jij 0,0 spiergroei. En zodra de voeding ingaat, gaat die groeihormoon piek ook gelijk weer omlaag. Dus vasten De groeihormoonpiek die door vasten ontstaat, heeft niks te maken met spiergroei. Het probleem met die autofagie wat betreft vasten. Ja, het is inderdaad zo dat als jij vast en dat voor langere periodes doet of voor meerdere dagen doet, is het inderdaad zo dat je lichaam, nou ja, meer oude cellen opruimt. Alleen het probleem daarmee is dat heel veel mensen na zo'n vast juist gaan overcompenseren. En dus meer eten dan dat ze normaal gesproken zouden doen. En die periode is er dus minder autofagie of minder afbraak van oude cellen dan normaal gesproken het geval was geweest. Dus als je hem inderdaad op die korte termijn bekijkt, ja, tijdens dat vasten heb je inderdaad meer. Maar met het gevreet wat je daarna gaat doen, heb je periode minder. Dus over het hele blok zou je net ongeveer op hetzelfde uitkomen.
Ja.
Dus wat betreft het opruimen van oude cellen en zo, autofagie kan je ook aanzetten door, ik noem wat, krachttraining te gaan doen. Of door te sporten ten opzichte van wat mensen helemaal niet doen. Dus het is zeker niet zo dat jij moet vasten om jouw immuunsysteem of jouw, nou ja, jouw lichaam zichzelf te laten herstellen.
Ja.
En dat is wel even goed om mee te zeggen. Want het is nu ineens,
het is vaak inderdaad
het is helemaal
public
in
argument number one. Waarom je moet vasten, autofagie, zogenaamd reset voor je gezondheid, et cetera.
En het is ook zeker wel in zekere zin waar. Maar kijk, de onderzoeken waardoor wij ik heb natuurlijk die minor in veroudering gedaan, heb ik volgens mij één eerder keertje genoemd. En daar komt dit stuk natuurlijk ook een heel stuk bij terug. De beesten die het meest oud worden, zijn inderdaad dieren die ze op een eigenlijk een permanent licht calorietekort zetten. Maar dat betekent dus niet dat ze die beesten op het tekort zetten en daarna zich weer klem laten vreten en dan wordt het tekort en daarna weer klem vreten. Dat is hoe wij mensen doen.
Een constant tekort.
Precies.
Ja.
En dan zie je vaak wel dat een calorietekort gunstig is voor
langdurige gezondheid.
Precies. Maar dat voor mensen
lange levensverwachting.
Juist. Maar voor mensen is dat dus bijna niet te doen. Dan zou je iemand in een, want ja, weet je, iedereen zegt altijd, ja, ik heb echt niet extra gegeten hoor. Ik snap niet waardoor ik niet meer afval. Nou, dat is gewoon gelul. Je valt gewoon niet meer af omdat je meer vreet dan dat je zegt dat je doet. Of meer vreet dan dat je door hebt dat je doet. Als je op een gegeven moment in een calorietekort niet meer afvalt, is dat gewoon omdat je dat elastiek zo strak hebt staan, dat het ene etentje in één keer escaleert naar fucking 15.000 calorieën onbeperkt sushi, waar je weer een fucking maand mee bezig bent om recht te trekken.
Ja.
En dat is dus niet de manier hoe vaste zorgt voor een verbeterde gezondheid of meer autofagie of weet ik het wat.
Ja, nou, ja, goed, ja? Goed en sterk punt. Dankjewel voor die uitleg. Hey, de andere diëten die ik op mijn mijn schotlijstje heb staan.
Ja, kom maar.
Nee, ik had vegetarisch en vegan.
Mm-hmm. Dat is wel heel verschillend, hè?
Ja.
Absoluut die twee niet over één kam scheren.
Nee, inderdaad.
Vegetarische mensen die zijn oké, vegans zijn gewoon dom.
voor de luisteraars, het verschil tussen vegetarisch en spring gelijk even binnen als het niet klopt wat ik zeg. Vegetarisch is geen vlees en geen vis als het goed is. En vegan is geen enkel dierlijk product. Ja. Dus als je vegetarisch eet, dan mag je dus wel eieren, kaas, zuivel, et cetera. Dus de producten die
Dan heb je ook nog dat ovo-vegetarian volgens mij. Dat is, weet je, je hebt ook nog dat ze onderscheid maken dat je bijvoorbeeld wel vis en geen vlees doet. Of dat je wel eieren doet of geen eieren.
Fluïde, genderfluïde. Kut. Ja. Veggie fluid, of hoe je het ook moet noemen. Sorry, ik heb het niet gezegd. Knip.
Nee, dat moet je erin laten.
Nee, het blijft erin.
Maar kijk, weet je, ik zet het ook te fucken. Weet je dat vegans dom zijn? Ga jezelf niet voorliegen dat jij als vegan zijnde, dus helemaal geen dierlijke producten, dezelfde resultaten behaalt als iemand die vega is of wel vlees eet. Ja. Dat is gewoon onmogelijk, is gewoon niet waar.
Ja, want wij kijken het natuurlijk meer vanuit bodybuild / krachttraining perspectief. Kijk, dan ben je natuurlijk als vegan bij ons de lul, helaas.
Eet jij helemaal geen dierlijke producten omdat jij het zielig vindt voor die beesten? Joh, echt, I'm all for, weet je? Dat vind ik een heel nobel streven.
Ik vind het ook knap, want mij lukt het niet. Nee. Hoor. Als ik kijk in de supermarkt, dingen die ik lekker vind en dingen ook nog eens eiwitrijk, et cetera. Mm-hmm. Dat is echt niet te doen.
Nee, dus kijk, ik ben niet anti-vegan, maar ik ben wel anti-vegans die zeggen dat je helemaal geen dierlijke product hebt en alsnog veel beter resultaat. Die documentaire op Netflix.
Game changer.
Juist.
Of wil je even lachen, ga dat kijken. Dat is echt grappig.
Ik had daar toen een hele breakdown van gedaan, zeg maar. Volgens mij heb ik dat artikel, moet ik even kijken waar ik die ook weer heb staan. Nou, als mensen dat leuk vinden, kan ik die nog wel even delen. Zal ik hem even opgraven voor je. Maar dat is gewoon leugen op leugen op leugen.
Ja, dat was ook heel Amerikaans. Dat was vreselijk. Natuurlijk ook, dat ging over het mooiste stukje vond ik over die brandweerlieden. Die gingen, die gingen zeg maar, want die vraten 3 keer per dag junkfood.
Ja.
En die gingen dan over naar een full vegan dieet. Maar dat was niet zeg maar van junkfood naar vegan junkfood. Dat was van junkfood naar volledig gezonde sla, gewoon groente, fruit, et cetera. Ja. Gewoon dat, weet je wel. En dan, ja, natuurlijk zat er geen vlees tussen. En hun cholesterol ging omlaag.
Ja, goh, ja.
Gek, ja, waarschijnlijk omdat ze in een of andere calorieën hoeveelheid van 4000 per dag naar 2500 gingen.
En vezelinname.
Ja.
Wat ik de mooiste daarvan vond, was dat die ene mafkees die zei dat hij zo sterk wil worden als een os. En dat ossen die vreten gras en zijn sterker dan dat jij bent. Dus als je gras gaat vreten, word je...
sterker.
Dat is natuurlijk gewoon een argument van likmerheid. Dat vond ik zo zwakzinnig, maar ja, goed.
Had je ook die video van, dat blijft echt een van de mooiste video's op YouTube, vind ik zelf. Jullie kunnen hem zelf ook checken. Joe Beuks, die had toen met Maurice van der Wart, waren ze toen naar een plantencentrum gegaan.
Dat heb ik
niet
gezien.
Gingen ze allemaal bomen kopen. En toen zei ze, ja, als je deze palmboom eet, dan word je sterk. En,
nee, heb ik niet gezien. Die wil ik nog even checken.
Ik heb de bal uit mijn broek gelachen. Ja. Dat is echt een goudstukje content op YouTube. Sorry vegans, maar die documentaire is voor mij de maanden daarna ook echt heel erg ontbracht door bepaalde universiteiten en onderzoekscentra. Die zeiden van, het is volledig uit zijn verband getrokken.
Nou, kijk, wat ik net zei, of je nou vegan of vegan bent, weet je, welke reden je daarvan ook, helemaal prima. Ja. Maar ga
respect
niet...
daarvoor ook, hè. Ja, we maken er wel grapjes om, maar we respecteren je alsnog.
Maar ga niet met valse beloftes en weet ik het wat mensen vertellen dat ze betere resultaten gaan boeken of wat je dan ook wil verzinnen als ze overstappen naar vegan. Dat is gewoon niet waar. Weet je, je hoort zelfs mensen die huisdieren hebben, dat ze honden, weet ik veel, vegan, dat is gewoon diermishandeling. Dat vind ik belachelijk. Of dat mensen zorg hebben voor een kind.
Handeling.
Nou ja, die beesten die zijn gewoon gemaakt. Die zijn honden. Dat zijn gewoon vleeseters. Klaar.
Ja.
Daar hoef je geen discussie over te voeren, toch?
Ja, dus ik heb daar niet meer research over gedaan. Maar dat,
ja, je weet toch al, wolven zijn toch vleeseters? Zijn
ja, oké,
okay,
dat is waar. Ja, okay, ja,
daar hoef je geen research voor te doen. Je bent een simpele ziel als je dat niet doorhebt.
Oh, ja, ja. Nee,
dus, okay, maar kijk, weet je, dan ontzeg je die beesten dus gewoon wat ze nodig hebben.
Dat is ook iets vaak hoe ik het dan, dat is dan mijn gedachtenspinsel. En dan mag je me ook even corrigeren als ik zeg dat het klopt of niet. Alleen de menselijke evolutie is natuurlijk ook wel een beetje gebaseerd op het vlees eten. Zeg maar, we eten al duizenden jaren lang vlees. Natuurlijk, we eten ook heel veel
producten
uit
de natuur. Staat zelfs in de Bijbel, hè?
Ja, maar als je kijkt naar hoe de mens tot nu toe ontwikkeld is, de reden dat je waarschijnlijk zo'n tekort hebt aan bepaalde micro's, zoals vitamine, mineralen, et cetera, dat komt waarschijnlijk omdat je vlees eruit haalt. Want
ja, maar dat gaat wel twee kanten op. Want dat geldt net zo goed voor planten. Weet je, er zijn ook zat mensen die juist tekort hebben aan micro's en zo, omdat ze te weinig planten vreten. Ja. Dus volgens mij wou je het carnivore dieet wou je ook nog aanhalen.
Ja, daar komen we straks nog op terug.
Kijk, ik ben helemaal niet voor exclusie dieet in de zin van als je hele voedingsmiddelengroepen gaat schrappen, is in mijn ogen niet optimaal. Juist precies om wat jij zegt. Omdat eigenlijk, de afgelopen, weet ik veel, 1000, 10.000, weet ik veel, hoeveel jaren de aarde, hoeveel jaren mensen bestaan, zeg maar. Mensen hebben eigenlijk altijd alles gegeten. En daar zijn ze ook op ontwikkeld. En daar gedijen ze ook het beste bij. Dus op het moment dat je dan in één keer mensen in een situatie plaatst waarin ze niet meer alles kunnen eten wat ze eigenlijk altijd hebben gegeten, gaat dat heel waarschijnlijk resulteren in niet optimale gezondheid.
Ja.
Maar dat geldt dus voor het schrappen van dierlijke producten, maar dat geldt ook zeker voor het schrappen van plantenproducten.
Ja. En als we dan eventjes puur kijken, nog even terugkomend op het vegan en vegetarisch. Ik denk dat het grootste ding qua problemen voor vegans ten opzichte van niet-vegans of vegetariërs ten opzichte van niet-vegetariërs. kijk, zij eten natuurlijk eigenlijk geen dierlijke producten of vlees. Mm-hmm. En vlees is voornamelijk eiwit. Mm-hmm. En dan komen we toch weer terug bij het aminozuurverhaal.
Ja.
Omdat het aminozuurprofiel van dieren sluit nou eenmaal beter aan op mensen dan plantaardige eiwitten.
Ja, maar puur voor overleven kan je uit planten prima je eiwitten halen. En ja, volgens mij, we hadden net een beetje over het lichtcalorietekort.
Ja.
Een andere manier hoe jij vrij zeker weet dat jij zo gezond mogelijk, zo oud mogelijk wordt, is niet te veel eiwit binnenkrijgen als volwassen. Als jij als volwassen... Kijk, dat heb ik ook wel eens in video's gezegd. En daar struikelen veel mensen over. Maar in principe, de pathways in het lichaam die zorgen voor spiergroei en herstel, zijn ook de pathways die zorgen voor veroudering en potentieel voor groei van kwartaardige cellen. Dus als jij wat kan doen om die pathways te schrappen, en juist pathways aan te zetten die ervoor zorgen dat jouw lichaam heel zuinig omgaat met energie, heel zuinig omgaat met lichaams eigen eiwit, en heel zuinig omgaat met autofagie, weet ik het, wat we net allemaal zeiden, dan zie je eigenlijk dat een hoge eiwitinname niet bijdraagt aan levensverwachting. Alleen, dan moet je dus de afweging gaan maken. Wil jij zo oud mogelijk worden? Wat dus eigenlijk ook waar, pharma eigenlijk op in een hele poos heeft op ingezet. Dus levensverwachting maar opstuwen. Of wil jij zo oud mogelijk worden zonder klachten? En wil je dat die laatste paar jaar waarin jij nog wel leeft, maar wel veel klachten hebt, zo kort mogelijk is? En daar zit een verschil tussen.
Oké.
Dus wil jij jouw levensverwachting zo hoog mogelijk hebben, dan zou ik inderdaad je eiwitinname zeker niet heel erg hoog houden en absoluut je calorieinname ook niet. Maar dat betekent wel dat jij levensverwachting, je totaal aantal jaren dat je hier op aarde rond gaat lopen, als grootste goed hebt en dat je helemaal niet bezig bent met levenskwaliteit.
Oké, duidelijk.
En daar zit een verschil in.
Zijn er dan naast het aminozuurprofiel wat ik opnoemde nog meerdere nadelen als vegan?
Er zijn bijvoorbeeld bepaalde vitamines die voornamelijk voorkomen in
dieren. B6, B12, denk ik.
Bijvoorbeeld. Ja. Er zijn ook nog wel... Kijk, het lastige is dat we vanuit onderzoek... zijn we altijd heel specifiek naar één voedingsmiddel aan het zoeken. Of één ingrediënt aan het zoeken. En wat daar het gezondheidseffect van is. Dan kan je bijvoorbeeld... Je zou kunnen kijken naar vette vis. En dan hebben we het even niet over microplastic en zware metalen en alle rotzooi waardoor vis eigenlijk helemaal niet zo gezond is. Maar als we kijken naar vis, oké. Er zit eiwit in en er zit visolie in. Prima. Dan hebben we hier 100 gram zalm. Oké, dat is, weet ik veel, 250 calorieën, 21 gram eiwit en misschien 17 gram vet. En we hebben hier een eiwitshake met dezelfde aminozuursamenstelling en we zorgen die visoliecapsules. Die vis bevat natuurlijk nog veel andere dingen dan die gezonde. En misschien wat vitamintjes, zo doe je er even apart bij slikken. Dat is alsnog niet de vervanging voor het eten van die vis, zeg maar. Ja. Er zitten ook heel veel ingrediënten bij. Misschien bioactieve stoffen, weet ik het wat allemaal. Er zijn er meer dan 25.000 van ontdekt. Waar we niet allemaal precies het effect van weten. Dus kijk, voeding uit de natuur, dierlijke voeding, plantaardige voeding, is niet zo makkelijk te vervangen als oké, we kijken even welke vitamines erin zitten, hoeveel milligram van alles, we kijken eventjes wat voedingsvezel, eiwit, bla bla bla, is prima. Hier heb je een pilvervanging van. Zo werkt dat niet.
Nee.
Dus kijk, ik kan nu niet precies zeggen welke ingrediënten uit dierlijke voeding je zou moeten vervangen of aanvullen als je plantaardig eet, zodat je alsnog qua gezondheid op hetzelfde uitkomt. Dat is best lastig te doen. Ik denk dat het zou heel goed zijn als mensen gewoon een stuk gevarieerder eten. En binnen gevarieerd eten valt absoluut ook dierlijke voeding, maar absoluut ook plantaardige voeding. Kijk, ook als je kijkt naar... wij eten eigenlijk altijd alleen van dieren, eten wij het spier. Maar orgaanvlees is heel voedzaam. Maar bijna niemand eet dat.
Ja.
Maar kijk, in principe hoort dat wel bij dierlijke voeding eten.
Vroeger had je ook de hele koe. Had je niet alleen de biefstuk.
Ja, kijk, en ook als we bijvoorbeeld kijken naar... Het is nu heel erg in om die collageenpeptides en zo te nemen.
Ja.
Maar het is natuurlijk best... Kijk, dat komt natuurlijk, weet ik, uit de huid of uit kraakbeen, whatever. Het is natuurlijk best logisch dat als jij zelf slecht kraakbeen hebt in je lichaam, of dat jouw lichaam jouw kraakbeen niet goed herstelt, dat het eten van kraakbeen waarschijnlijk wel iets doet voor aanvulling van die aminozuren die nodig zijn om kraakbeen te herstellen. Dus op zich zou je er best wat voor kunnen zeggen om inderdaad gewoon het hele beest te vreten, niet alleen spiereiwit.
Ja.
Maar dan moet je zin in hebben.
Nou, ja, dan moet je een hele koe in je achtertuin zetten. Ja. Moet je hem wel zelf slachten, jongens. Want anders... nee, oké, okay, ja, duidelijk. Dat is wel ja, dat is een goed punt wat je
aankijkt. Dus kijk, het gevarieerd dus eten... Ja. Sorry?
Nee, ik wou zeggen, dus het is niet erg om met kerst af en toe ook even een levertje te eten.
Zeker niet, nee joh. Dat moet je, of ja, moet, je moet niks. Maar dat zal zeker wel bijdragen aan het aanvullen van bepaalde...
Ja. Oh, maar wacht, we hadden het over vegans en vegetariërs. Het is ook zeker niet erg om af en toe even een boompje te eten als je buiten staat. Nee, grapje hoor. Nee, maar het is gewoon meer... we maken het nu wel heel erg belachelijk. Alleen het is meer in de zin van dat we het gewoon er graag over willen hebben. Met de voordelen. Want er zijn dus blijkbaar wel voordelen aan. Want zoals je al zei, je kan overleven door puur plant te eten. Alleen het is gewoon dat je vaak een tekort hebt aan bepaalde... Nou ja, ja. Eiwitten, bepaalde soort eiwitten, dus aminozuren.
De meeste, en dat geldt niet voor alle micronutriënten, maar binnen, dus nou, mineralen, vitamines en zo. Dierlijke bronnen worden doorgaans wat makkelijker opgenomen, wat makkelijker verwerkt door het lichaam dan plantaardige bronnen. Geldt niet voor alles, maar dat zou je een beetje als vuistregel kunnen houden.
Ja.
Dus bijvoorbeeld ijzer uit dierlijke bronnen. Kan je lichaam beter bij, kan je lichaam meer mee. Nou ja, heemijzer, non-heemijzer, dat voor mensen die dat leuk vinden. Maar dan ijzer uit plantaardige producten.
Ja, ja en ook nog een dingetje. In het kader van hormonen, wat natuurlijk ook best wel in verband staat met voeding.
Mm-hmm.
Soja en tofu, dat zijn vita-oestrogenen die ook een negatieve werking zouden kunnen hebben op je testosteron.
Ja, ik heb daar... wel een beetje over in zitten lezen, maar waar dat voor een groot deel door komt, is omdat soja echt extreem bespoten wordt. Ja. Dat is vaak hebben ze, of tenminste vaak, maar bijvoorbeeld in Amerika hebben ze gebruiken ze een bestrijdingsmiddel dat best wel heel heftig is, dat in principe ook niet goed is voor die planten. Maar dan hebben ze die planten zo gemodificeerd dat dat bespreidingsmiddel minder schadelijk is voor planten. En dan spluiten ze de hele teringzooi gewoon helemaal plat.
Mm.
Dus alle insecten, al het onkruid gaat dood. En die planten blijven bestaan omdat die planten niet zo heftig reageren op dat bestrijdingsmiddel. Maar dat bestrijdingsmiddel wordt wel opgeslagen in die plant.
Aha.
Dus en dat bestrijdingsmiddel, nou, daar hebben we het in die vorige aflevering over gehad. Sommige bestrijdingsmiddelen kunnen een hele sterke oestrogeenwerking hebben in ons lichaam. Dus als jij dan vervolgens soja gaat eten die extreem bespoten is, waar dat bestrijdingsmiddel er dus nou ja, best wel flink in opgeslagen ligt, dan zou je dus inderdaad zien dat die soja best wel een flinke oestrogeenwerking in het lichaam kan hebben. Maar dat hoeft niet per se door die soja te komen, maar dat kan ook komen door het bestrijdingsmiddel wat gebruikt is.
Aha.
Dus als jij onbespoten soja zou nemen, denk ik dat verschil tussen die twee best wel groot zal zijn.
Oké. Okay. Hey, en dan het volgende dieet naast vegan en vegetarisch is het keto-dieet.
Mm-hmm.
Dat is vooral heel populair volgens mij bij de moeders, wat vaak in van die oude afslankboeken stond,
ja.
voor wat ik me kan herinneren. Want het is nu tegenwoordig, ja, heb je allemaal andere namen voor diëten, et cetera. Dus keto zie je niet meer zo heel vaak voorbij komen. Mm-hmm. Maar ja, keto-dieet is eigenlijk dus dat je je koolhydraten schrapt. Mm-hmm. In principe heb je twee essentiële macronutriënten, eiwitten en vetten. En dan schrap je koolhydraten eruit.
Ja.
Wat zijn de voor- en nadelen van een keto-dieet? Of zeg je van, die zijn er niet? Geen voordelen, om het zo te zeggen.
Even denken hoor. Een voordeel kan zijn dat... volgens mij heeft het keto-dieet bij mensen met aandoeningen zoals bijvoorbeeld epilepsie, kan het keto-dieet best wel gunstig zijn om het aantal aanvallen omlaag te krijgen.
Is dat dan te maken met je insulinegevoeligheid?
Ik weet niet precies wat daar de oorzaak van is. Zou ik even uit moeten zoeken. Ik weet niet precies wat daar... Daar hebben ze gewoon wat suggesties voor. Het is ook echt niet een 1-op-1 correlatie hoor. Maar... Kijk, en in zekere zin, het carnivore dieet zou je ook is een vorm van een keto dieet in zekere zin.
Ja, eigenlijk wel inderdaad.
Alleen,
maar laten we dat een beetje onder elkaar scharen. Want carnivore dieet is de afgelopen jaren natuurlijk ook heel populair geworden door The Liver King.
Ja.
Claim Netty, eet veel stierenballen.
Ja, dat, precies. Kijk, en natuurlijk, het carnivore dieet en keto dieet is niet helemaal hetzelfde. Want bij keto eet je nog wel plantaardige producten.
Ja.
En bij carnivore niet.
Nou, dat is het duidelijke verschil daartussen dan.
Ja. En dan zijn er mensen die het carnivore dieet volgen, die zeggen dat, kijk, dieren kunnen wegrennen. wanneer wij ze willen vangen en op willen vreten. Planten kunnen dat niet. Dus planten hebben andere beschermingsmechanismes. Onder andere gifstoffen of onder andere antinutriënten. En het argument dat zij dan maken is dat wij dus eigenlijk het liefste geen planten zouden eten, omdat wij anders veel van die antinutriënten of die gifstoffen binnenkrijgen, wat op zijn beurt weer een negatief effect kan hebben op onder andere immuunsystemen en zo.
Ja.
En nu lijkt het inderdaad zo te zijn dat wanneer jij bijvoorbeeld heel veel last hebt van auto-immuunaandoeningen, zoals bijvoorbeeld reuma of bijvoorbeeld bepaalde huidaandoeningen of zo, dat wanneer jij alle plantaardige producten schrapt en dus echt alleen maar dierlijke producten eet, maar dan zou bijvoorbeeld zelfs gekruid vlees kan dus al niet meer, want dan in principe je schrapt echt alles behalve van het beest zelf. Een beetje zout zou kunnen, maar voor de rest eet je dus eigenlijk alleen maar vlees en een beetje vetvlees en misschien wat orgaanvlees en dat soort dingen. Dan zijn er wel wat suggesties dat je bij dat soort mensen inderdaad wel een stuk verbetering ziet wat betreft reumaklachten, brain fog. Nou, eigenlijk alle dingen wat we hebben genoemd dat met een overactief immuunsysteem samenvalt, wat we in die eerste podcast hebben opgenomen. Maar kijk, ik heb dat voorbeeld ook wel eens aangehaald. Als jij een gebroken poot hebt, moet je ook niet gaan springen op dat been.
Ja.
Want dat is niet handig. Maar dat wil niet zeggen dat springen op een been dat gezond is, slecht is voor dat been. Dus ik denk dat het hier ook een beetje voor opgaat. Ja, als het inderdaad zo is dat jouw immuunsysteem helemaal over de zeik is en het gaat helemaal fout, dan kan ik me best voorstellen dat het schrappen van plantenproducten, wat inderdaad wellicht voor een beetje activatie van het immuunsysteem zorgt, dat in zo'n situatie al te veel is, zou het schrappen van die plantenproducten best gunstig kunnen zijn. Maar dat wil niet zeggen dat als jij gewoon gezond bent en jouw immuunsysteem is niet overactief, dat je dat klein beetje activatie niet kan hebben, terwijl je daar wel een hele hoop extra voedingsstoffen mee binnenkrijgt.
Ja.
Dus okay. Ook wat betreft hierbij geldt, want er zitten natuurlijk heel vaak een beetje vegans af te zeiken en zo, omdat dat een best wel flinke exclusiedieet is. Maar in dezelfde mate zou een keto-dieet en helemaal een carnivore dieet in mijn ogen bij mensen die maximaal resultaat willen ook geen plek hebben.
Nee.
Want het grote nadeel van zowel keto als carnivore is dat je dus eigenlijk geen koolhydraten binnenkrijgt die als glycogeen opgeslagen kunnen worden.
Ja.
Je krijgt geen zetmelen binnen in principe. Nou ja, en het nadeel daarvan is dat je dus en een hele hoop spiervolheid mist. Nou ja, weet je, laten we wel wezen. Ik bedoel, iedereen die wel eens een keertje diep heeft gekut, die weet als je echt al je koolhydraten schrapt, je ziet er echt fucking uitgemergeld en helemaal als een droge rozijn uit, zeg maar. En op het moment dat je dan weer koolhydraten eet, loop je er helemaal vol.
Ja.
Weet je, iedereen die wel eens diep heeft gekut en die dan een keertje veel heeft zitten vreten, die weet dat je die dag na zo'n vreetpartij sta je er vaak een stuk beter bij, harder en droger en weet ik het wat, dan die dag daarvoor. Dus koolhydraten zelf, zetmeel zelf, opgeslagen glycogeen zelf, heeft voor je look een heel positief effect in potentie. En daarnaast is opgeslagen glycogeen ook heel erg belangrijk voor je tolerantie voor volume. En een hogere tolerantie voor trainingsvolume betekent dus automatisch ook dat jij, nou ja, meer volume van een hoge intensiteit kan draaien, wat de belangrijkste driver van hypertrofie is.
Ja, oké. Okay. Hey, en je ziet tegenwoordig ook carnivore dieet wordt de laatste tijd steeds populairder. Ik zie het ook steeds meer op TikTok voorbij komen, want daar flourishen al die influencers die zeg maar zo'n alternatieve levensstijl promoten. Ja, er wordt soms ook gezegd dat wanneer je dus in een carnivore, of in ieder geval als je er bijvoorbeeld stopt met suikers eten, dat dan de hele waarde van calorieën eigenlijk vervalt. Omdat je dan, of in ieder geval dat calorieën dan geen rol meer spelen.
Ja.
Dat die thermische energie zogenaamd geen rol zijn. Maar dat je dan eigenlijk dat jouw hormonen bepalen wanneer er vet verbrand gaat worden en wanneer niet. Ben je een beetje bekend met...
Ja, ik heb me als bij horen komen, maar dat is gewoon echt gewoon zever. Dit slaat gewoon helemaal nergens op.
Nou ja, ik word er ook al vaker getagd in dat soort dingen.
Kijk, en, in zekere zin, ja, hormonen hebben in zekere zin absoluut invloed op vetverlies en vetaanzet. Maar kijk, die hormonen worden in jouw lichaam afgegeven als een reactie op de hoeveelheid vreten die je binnenkrijgt. Dus kijk, mensen doen echt zo van, oké, tijdens Als insuline hoog is, kan je niet afvallen of verbrand je geen lichaamsvet. Maar insuline is nooit hoog, constant, als jij geen vreten binnenkrijgt of als je in een calorietekort zit. Dus, kijk, het is niet zo alsof jij elke dag in een rij staat ergens dat je een spuit met insuline in je reet gedrukt krijgt of zo, zeg maar. Dus insuline is altijd, wordt in je lichaam afgegeven als reactie op voeding. Als je helemaal geen insuline zou afgeven en je zou voeding binnenkrijgen, zou je een heel stuk korter leven dan dat jij nu doet met voeding en insuline. Want insuline is gewoon nodig, waar we het over hebben gehad in die vorige aflevering, om onder andere jouw bloedsuiker te reguleren.
Ja.
Dus kijk, om dan te zeggen dat het hele calorieverhaal en zo niet meer opgaat op het moment dat je suiker schrapt, is fucking onzin. Je eiwitinname zorgt ook voor insulineafgifte, zoals we hebben gezegd. En daarnaast, ook zelfs als jij helemaal geen insulinepiek zou hebben en dus geen eiwitten en geen koolhydraten zou eten, wat sowieso niet heel verstandig zou zijn, maar als je alleen maar vet zou eten, kan je alsnog dik worden, want jouw lichaam kan prima vet opslaan en opnemen zonder een insulinepiek. Daar heeft je lichaam andere hormonen voor.
Ja.
Dus ja, dit is helemaal. Dit zijn mensen die lezen dan een beetje wat de functies van insuline. En die snappen het totaalplaatje in het lichaam, zeg maar, niet.
Nee, dat blijkt wel. Ja, ik zag iemand ook, die gaf er een reactie op. En dat is een van de oudste trucjes die er bestaat. Gewoon zoveel mogelijk moeilijke termen erin gooien, zodat niemand begrijpt en dan denkt, oh, die snapt wel waar hij het over heeft.
Ja, ja, nee, maar dat klinkt een stuk slimmer dan dat je bent. Maar je bent gewoon dom.
Oké, nou ja, dus gewoon calorieën blijven primair.
Altijd, ja.
Nou.
Kijk, lichaamsvet heeft natuurlijk meerdere functies in het lichaam. Het is niet alleen opslag van calorieën. Lichaamsvet heeft ook als functie bijvoorbeeld isolatie. Heeft ook als functie bescherming. Dus nou ja, kijk, je organen liggen niet voor niets in een vetlaag. Een stukje energielevering, een stukje isolatie, warmte binnenhouden. Als je veel warmte uitstraalt, is natuurlijk energieverspilling. En een stuk bescherming. Kijk, als jij ergens tegenaan stoot en die organen liggen los, of jij hebt een hele dunne vetlaag, is de kans dat jij een bloeding krijgt of ik wel natuurlijk groter dan als jij er zo'n speklaag op hebt zitten. Dus daarnaast, lichaamsvet geeft ook bepaalde hormonen af en zo. Dus het is echt geen dood weefsel waarin gewoon, het is echt geen vat waarin een hoop vet wordt gedrukt en dat trekken we eruit als we het nodig hebben. Zo zien veel mensen lichaamsvet. Gewoon een normaal vetpercentage is absoluut belangrijk en heeft ook zeker grote functie in een gezond lichaam. Alleen, het wordt pas een probleem als wij heel veel lichaamsvet gaan opslaan, of als we zoveel lichaamsvet opslaan dat het voor ontstekingen gaat zorgen. Dan hebben we een groot probleem. Maar lichaamsvet zelf is helemaal niet zo kwalijk. En waarom begon ik met dit verhaal? Dat is je vraag precies. Ik ben weer helemaal.
Nou ja, over het feit dat waarom calorieën zo belangrijk zijn.
Ja, sorry. Lichaamsvet. Het is een beetje hoe jij een kilo lichaamsvet defineert. Bedoel je echt een kilo vet als in vet dat opgeslagen ligt in dat weefsel? Of bedoel jij gewoon een kilo lichaamsvet weefsel met ook het eiwit en het beetje vocht en weet ik wat meegeteld? Maar laat zeggen dat er, weet ik veel, 7700, 8000 calorieën tot, nou ja, als je puur naar triglyceriden kijkt, is dat volgens mij 9400 calorieën per kilo. Maar het wordt in ieder geval, je kan het uitdrukken in een bepaalde hoeveelheid calorieën per 100 gram of per kilo. Maar dat betekent dus ook dat die calorieën moeten ergens vandaan komen. Die worden niet uit het niks gemaakt. Nee. Dus dat zijn calorieën die jij, nou ja, gewoon je smoel inschuift. Dus je lichaam zal nooit vet aanzetten in een calorietekort. En je lichaam, nou ja, gaat niet in één keer calorieën uit het niks creëren omdat jij koolhydraten of omdat jij suiker eet of zo.
Ja.
Dus ook als je geen suiker eet, maar je eet wel 10.000 calorieën aan gezonde vet op een dag, ga je alsnog lichaamsvet opslaan.
Ja, oké. Ja, duidelijk. Ik denk dat we alle diëten goed hebben besproken, goed onder de loep hebben genomen. Niet alleen afgekraakt, maar gewoon het naast elkaar hebben gelegd en de pros en cons. Dus Jay, ontzettend bedankt weer voor jouw wijsheid. Telgoed Showroom Dordrecht, ontzettend bedankt dat we hier mochten zitten voor de gezelligheid. En volg JF op de socials.
En Telgoed.
En Telgoed. En ik wens jullie een hele fijne dag verder. En vergeet niet te liken en te abonneren. En een goede dag nog verder. Ciao!